Goedemorgen, broeders, zusters, vrienden, kinderen. Van harte welkom in deze dienst, deze zondag. Het is nog een beetje grijs, maar ik hoop dat het mooi weer gaat worden. En dat de zon mag schijnen ook in onze harten en buiten. En hartelijk welkom voor iedereen die meeluistert en meekijkt via de livestream. Natuurlijk, u hoort er ook bij. Wees daarvan verzekerd. En hartelijk welkom voor de kinderen. Leuk dat jullie er ook allemaal zijn. Arjan bijna vergeten. Arjan, hartelijk welkom. En we zijn benieuwd wat jij vandaag ons te brengen hebt. Dus dat komt vast wel goed. Ik denk dat wij beginnen met een stil gebed om ons voor te bereiden op deze dienst. Laten we bidden. Laten we zingen Psalm 25, vers 2, 6 en 7. Een gezegende dienst.
Thank you. voorrecht dat wij door de Heer geroepen zijn. Hij roept iedereen, maar niet iedereen luistert. Maar wij hebben geluisterd. En daarom zitten we vanmorgen bij elkaar om hem te eren en te aanbidden. En we te danken voor zijn aanwezigheid ook hier. De paaskaars brandt al voor de tweede keer. Als teken van het licht van deze wereld. Jezus Christus is op aarde gekomen. God zelf is mens geworden. Heeft onder ons gewoond om de verbinding met hem weer mogelijk te maken. Om ons een nieuw leven te geven. Vanuit dat nieuwe leven mogen wij hier ook vanmorgen bij elkaar zijn. En mag ik jullie allemaal welkom heten in de naam van God, de Vader die ons lief heeft, die ons gemaakt heeft. En waarvan we zeggen dat hij ook nooit het werk loslaat wat zijn hand is begonnen. Maar dat hij dat tot het einde toe ook zal afmaken. En wat een prachtige beloftes hebben we dan in het verschiet. We zijn ook samengekomen in de naam van Jezus Christus. Die zijn leven voor ons gegeven heeft. Waardoor we verlost zijn, overgeplaatst zijn van het rijk van de duisternis, zoals de Bijbel dat noemt. En geplaatst zijn in het koninkrijk van God. Nieuw leven. En dat nieuwe leven wil hij graag in ons leven uitwerken. Vandaar dat hij de Heilige Geest heeft uitgestort, die in ons woont en ons werkt. Zodat wij een leven kunnen leven waarin iets van de Heer Jezus zelf zichtbaar wordt. En ook iets van zijn, ook tekenen van zijn koninkrijk. En daarom mag ik vanmorgen zeggen, genade en vrede zij u van God onze Vader, van zijn Zoon de Heer Jezus Christus. Door de aanwezigheid in de inwoning van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen. Opwekking 539. Kom, nu is de tijd om te aanbidden.
Nu is de tijd, aanbid hem. Kom, nu is de tijd, ontmoet Jahweh. Kom, zoals je bent, aanbid hem. Kom, zoals je bent. Voor u neer. En toch heeft u het beste aan hem beloofd, die nu in u gelooft. Kom, nu is de tijd aan bidden. Kom, nu is de tijd ontmoet jou. Oh,
deze week een makkelijke week. Want Marijke en Leo die hebben de liturgie samengesteld. En ik hoefde alleen maar de overdenking te doen. Dus het scheelde een heleboel werk. Alleen ik verander de liturgie een klein beetje, maar dat weten jullie toch niet, dat zie ik hier. Ik wil nu graag bidden. Hemelse Vader, trouwe God, we willen u danken. Dank Heer dat we met een oprecht hart om u te dienen en met u te leven bij elkaar komen. Met een verlangen Heer om iets van uzelf te zien in de liederen die we zingen. In het Bijbelgedeelte wat we lezen, in de overdenking die we meemaken. In de gesprekken na afloop met elkaar. Het is zo belangrijk, Heer, dat we elkaar ontmoeten en elkaar ook nodig hebben. En we danken u ook dat u ons vanmorgen aan elkaar heeft gegeven om dit met elkaar te mogen beleven. En dat u het gaat gebruiken om ons dichter bij uw hart te brengen. Zodat we nog meer gaan lijken op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want Heer Jezus, u roept ons. En u bent ons, ja, u bent ons richtsnoer. We mogen steeds weer naar u kijken, hoe u leeft hier op aarde. En dan mogen we er onder de indruk komen van wie u bent. Maar we danken u ook, Heer, dat we hier bij elkaar mogen zijn om opgebouwd te worden. Om sterker te staan, niet heen en weer geslingerd te worden door allerlei de meningen en dingen die naar voren komen in ons leven, in het, van alle dag. Maar dat we steeds weer dicht bij u mogen zijn. En daarom willen we deze dienst aan u opdragen. We willen bidden, Heer, voor de jongeren die in ons midden zijn. We willen bidden voor de kinderen die straks naar hun eigen samenkomst gaan. Heer, laat het zijn tot eer en glorie van uw naam. Maar laat het ook zijn tot opbouw van onszelf en van de gemeente. In Jezus' naam bidden we dat. Amen. Ik mag Johan vragen. Want hij gaat... ik heb al taken uitgedeeld. Het kindermoment doen, hè? Of wou je die nemen? Dat maakt me niet uit. Deze les stond hier, dus... Overleg maar met hem boven.
Ja, goed. Mij was gevraagd of ik iets wilde vertellen over... wat wij op de kinderdienst dan doen de afgelopen periode... en wat we gaan doen de komende periode... En eigenlijk hebben wij bij de kinderen, net als bij de grote mensen, ook gewoon Goede Vrijdag en Pasen gevierd. En als je die eerste sheet wil laten zien, dat hebben we gedaan door middel van een film gekeken. Die film die heet De Leeuw van Juda. En dan wordt eigenlijk het paasverhaal en het Goede Vrijdag paasverhaal wordt verteld door de ogen van dieren. En daarbij was het kleine lammetje, dat was De Leeuw van Juda. En en dan hadden we nog de koe en de varken. En volgens mij vonden jullie hem wel erg leuk, toch jongens? En meisjes? Ja, vast wel. Nou, volgens mij heeft de leiding ook genoten, dus het was een erg leuk moment en een leuke film. En toen zat ik te denken, ik wil graag een bruggetje slaan van, hè, we hebben het paasfeest gevierd en we gaan nu weer verder op reis met Mozes. En we waren al op reis met Mozes voordat we het paasfeest vierden. En ik denk, ja, hoe kan ik dat bruggetje nou slaan? En toen zat ik daar heel hard over na te denken. En ineens werden bij ons thuis de foldertjes bezorgd. Nou, iedere week krijgen wij zo'n dik pakket. Een halve boom in de brievenbus met allemaal foldertjes van de supermarkt en de drogisten. 40% korting, 3 halen, 2 betalen, 1+1 gratis, noem maar op. En toen dacht ik van, hé, Mozes die kreeg eigenlijk ook een foldertje in de brievenbus in de woestijn. Nou, die was er natuurlijk niet, die brievenbus, want... Ze reisde rond, maar eigenlijk kreeg hij een foldertje. En er was een folder van Supermarkt de Kameel. En daar stond op, 100% gratis. En dat is waar we het vandaag over gaan hebben. En in die folder, ja, al zou ik hem krijgen, dan zou ik wel even verder bladeren. En ik denk dat Mozes dat ook wel gedaan zou hebben. En op de volgende pagina las hij dan van, hé, er is een actie, maar die is alleen geldig tijdens de woestijnreis. Dus dat is natuurlijk wel, ja, dan ga je denken van, god, wat zou dat zijn? Ik wil daar meer van weten. Maar ja, dat wil je wel. Zeker als het 100% gratis is. Het is voor iedereen. Zoals we ook met Paas hebben gevierd en de dominee net zei. Het cadeau is er voor iedereen. Maar ja, niet iedereen die wil het hebben. Maar dit wil je wel hebben, denk ik. Maar goed, ook dan lees je natuurlijk verder. En Mozes die gaat naar de volgende pagina. En dan ziet hij staan dat het eigenlijk alleen maar geldig is voor brood. Voor vlees. Maar maximaal één dag. En dan denk je, hè, waarom dan één dag? Ik kan toch gewoon zoveel pakken als ik wil, als het 100% is. Dan hè, binnenhalen, voorraad aanleggen, ga met die banaan. En er staan nog hele kleine lettertjes bij. Ik weet niet of iedereen het kan lezen, maar dat is een heel klein lettertje. Want je mag maar voor één dag pakken, behalve op zaterdag. Dan mag je voor 2 dagen pakken. Nou goed, daar gaan we het vandaag over hebben. En daarna gaan we verder met Mozes op reis door de woestijn. En dan gaat hij ons nog veel meer leren. Ja, zullen we dat gaan doen?
Bedankt, Johan. We gaan met elkaar 2 liederen zingen. Ik zie op mijn... Liederen voor de gemeentezang 483 en daarna opwekking 687. Het eerste zegt, ik moet de heiland met mij hebben, want ik kan zonder hem niet gaan. Het tweede is, Heer, wijs mij uw weg. Niet mijn weg, maar zijn weg.
Thank you.
Goed, ik wil met jullie een gedeelte lezen uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 3, vanaf vers 13 tot en met vers 18. Ik hoorde dat de vrijdagkring net de Jacobusbrief behandeld heeft. Dus misschien horen jullie nog iets nieuws, hoop ik dan. Ik ga Jacobus 3, vers 13. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door zachte, wijze zachtmoedigheid. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen. U zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort wijsheid komt niet van boven. Het is aards, ongeestelijk, demonisch. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde in en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is voor alles zuiver en verder vredelievend, mild en meegaand. Ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Waarin vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. Tot zover een gedeelte uit het woord van de Heer, wat we mogen opbergen in ons hart en mogen toepassen in ons leven. En toen ik gisteren nog eens even bezig was, toen dacht ik, vorige week heb ik jullie twee vragen gesteld aan het begin van de preek. Wie bent u, Heer, en wat moet ik doen? En nou lijkt het er net op of ik elke preek begin met een vraag, want ik ga vandaag weer een vraag stellen, maar dat is toeval. En Billy Graham zei over toeval, dat is daar waar je de hand van God net niet zag. Ja, maar mooi, hè? Ja. Even denken, maar hij komt binnen. Goed, ik wil jullie dus vanmorgen beginnen met de vraag te stellen is: wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Een radicale vraag, hè? Hele directe vraag ook. Het is een vraag die eigenlijk bedoeld is om ons aan te moedigen om eens na te denken over hoe gaan wij om met mensen? Want daar gaat die vraag over. En dat is de vraag die Jacobus ook heel direct stelt aan de lezers van zijn brief. Hij schrijft aan de zeven gemeenten in de verstrooiing. En dan moet je eens proberen voor te stellen dat in zijn tijd, toen hij die brief geschreven had, dat die brief werd voorgelezen in de gemeente. En dan komt degene die voorleest bij dit gedeelte. En dan leest hij: wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? En dan stopt hij even. Dan kijkt hij even in het rond. Dan geeft hij de mensen even de ruimte om te luisteren en om over echt na te denken over die vraag. En dan leest hij verder. Nou, zo krijgen wij vanmorgen ook allemaal de gelegenheid om onszelf de vraag te stellen: hoe wijs en verstandig ben ik eigenlijk? En dan praten we niet over hoe intelligent je bent. We praten er ook niet over wat je allemaal bereikt hebt in deze samenleving. Of hoe je hier in het leven staat. Maar de vraag die gaat hier expliciet over de manier waarop jij omgaat met mensen. Hoe ga jij om met je medemens? Want daar heeft Jacobus het namens de Heer Jezus veel over te zeggen. Maar ik denk dat het goed is om eerst even terug te kijken naar het begin van de brief. Want dat wat hij zegt, dat staat natuurlijk tegen een achtergrond van wat hij eerder heeft geschreven. En als je dan gaat kijken naar hoofdstuk 1, vers 22, dan zegt hij daar: vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Je kunt het ook anders zeggen. Luisteren naar het woord van God, dat is prima, moeten we ook zeker doen. Maar dat woord van God, dat moet ook invloed hebben op ons leven. Je zult ook het verlangen moeten hebben om dat woord van God jou te laten aanraken en je te laten veranderen door dat woord van God. En dat geldt voor ons allemaal. Ook voor mij. Zoals we hier zitten, maar ook zoals we misschien via de livestream meeluisteren. Want je kunt nu natuurlijk, terwijl je luistert, alleen maar woorden zijn. Dat kan. En dan zeg je misschien na afloop, nou, hij heeft het mooi gezegd vanmorgen. Of je zegt misschien wel, ja, hij heeft het helemaal niet mooi gezegd vanmorgen. Of je denkt, ja, zo zou het eigenlijk moeten zijn. Hè? Dat is wat Jezus in ons wil uitwerken en ons wil leren. Of je denkt, mooi gezegd hoor. Maar in de praktijk is dat natuurlijk ontzettend moeilijk. Ja, misschien wel zelfs onmogelijk. Met als gevolg, we gaan weer over tot de orde van de dag, onveranderd. En Jacobus gebruikt, om dat duidelijk te maken, gebruikt hij een spiegel. Hij wil ons een spiegel voorhouden. En die beschrijft hij in vers 23 en 24 van hoofdstuk 1. Dan zegt hij, want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is als iemand die het gezicht waarmee hij geboren is, in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Nou, zo kan het ook gebeuren met ons. Als hoorders die luisteren naar de verkondiging van het woord van God. We luisteren, maar zodra we ons omdraaien, de gemeente uitlopen, dan zijn we alweer vergeten wat er gebeurd is. Dan kunnen we alleen nog zeggen, ja, dat is wel mooi. Dat is wel goed. Of vond er niks aan. We luisteren, maar zodra we de gemeente uitlopen, zijn we het weer vergeten. Er vindt dus geen verandering plaats. Je gaat de gemeente uit zoals je er bent binnengekomen. En daar waarschuwt Jacobus ons voor. Wees geen vergeetachtige hoorder. Kom hier niet alleen maar om je stoel warm te houden. Denk niet, het is allemaal wel waar wat er gezegd wordt, maar het is te mooi. Of het is te moeilijk. In ieder geval, het is voor mij niet weggelegd. Want ik ben nu eenmaal zo. Mijn karakter is nu eenmaal zo. En meer van dat soort opmerkingen. Maar als je zo denkt, hè, dan lijk je wel heel erg veel op die vergeetachtige hoorder, hoor. Iemand die in de spiegel heeft gekeken, maar alweer vergeten is hoe die eruit zag. En daarom zegt Jacobus, laat je aanraken door dat woord van God. En laat je er ook door veranderen. Sta open voor dat woord van God. En een vraag voor iedereen van ons, persoonlijk is dan ook, hoe ga ik vandaag luisteren? Als het gaat over die wijsheid en die zachtmoedigheid, waar Jacobus het in het gedeelte over heeft, wat we net hebben gelezen. Laat ik me daardoor aanraken, of hoor ik het alleen maar aan? Ik hoop natuurlijk dat je voor het eerst kiest. Doe ik niet voor niks mijn werk. Dat we naar die boodschap van God, van Jacobus, gaan luisteren, als hoorders, die tegelijkertijd willen zeggen, ja, maar ik wil er ook dader van zijn. Daarom vat ik het even heel erg kort samen. De boodschap, wees wijs en zachtmoedig in de omgang met elkaar. En dan kun je natuurlijk afvragen waarom dat zo nodig was dat Jacobus ons oproept om wijs en verstandig te zijn in de omgang met elkaar. Nou, als je die hele Jacobusbrief hebt doorgenomen, en dat hebben sommigen van jullie dus gedaan, dan zie je dat Jacobus gelovige mensen voor zich ziet. Die strijden en die vechten met elkaar, die voortdurend met elkaar over de hoop liggen. Want als je kijkt naar hoofdstuk 4, vers 1 en 2, dan zegt hij, waar komt al die strijd? Waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit uw hartstochten, die strijd leveren bij al uw doen en laten? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en wordt lustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets, omdat u niet bidt. Geen rooskleurig beeld, hè? Wat Jacobus hier schetst. En dan spreekt hij over de gemeente van de Heer Jezus, hè? Vergis je daar niet in. Maar dat beeld, dat komen we natuurlijk ook gewoon in ons dagelijks leven tegen, hè? Dat mensen hard zijn voor elkaar. Dat mensen helemaal gaan voor zichzelf. Dat mensen elkaar dwars zitten. En Jacobus die zegt dat komt voort uit eigen belang. Want hoeveel mensen vinden zichzelf niet het allerbelangrijkste? En die proberen succes te halen, desnoods ten koste van een ander. Want zo gaat het toch vaak in ons leven, in het gewone leven. We leven toch in een harde maatschappij. Zwak zijn, dat telt toch niet mee? Soft zijn, dat is toch waardeloos? Daar heb je toch niks aan? En als je ziet hoe oudere en jongere mensen soms met elkaar in gesprek zijn en elkaar af kunnen maken met woorden, dan slaat de schrik je toch soms om je hart. Jacobus ziet dat ook gebeuren. En hij ziet dat gebeuren in de gemeente van de Heer Jezus. Want Jacobus die ziet een groep mensen voor zich die elkaar lopen af te maken met hun woorden. Een groep mensen die zichzelf voortdurend op de voorgrond plaatsen. Kijk eens hoe belangrijk ik ben. Ten koste van een ander. Want die ander is toch maar een waardeloze iemand. Heb je niks aan. En daarom stelt Jacobus hier de vraag: wie van u kan wijs en verstandig zijn? Wie kan wijs en verstandig genoemd worden? Nou, je voelt natuurlijk wel dat Jacobus daar een antwoord op heeft. Antwoord is niet echt bemoedigend hoor. Niemand. Dat meteen duidelijk, hè? Niemand. Jacobus die heeft het over mensen die het woord van God hebben gehoord en nog dagelijks horen. En toch moet hij tegen die mensen zeggen in hoofdstuk 1, vers 21. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u geplant is en die u kan redden. Jacobus plaatst hier twee dingen naast elkaar. Eigenlijk zou je moeten zeggen, hij plaatst hier twee dingen tegenover elkaar. En als eerste punt wil ik dan ook vanmorgen met jullie kijken naar de tegenstelling die Jacobus laat zien in de versen 14 tot en met 16. Daar spreekt hij namelijk over een wijsheid van boven. En hij spreekt over een wijsheid van beneden. Een wijsheid die voortkomt uit ons zondig hart. En ons eigen ego. Want ook dat noemen we wijsheid, hè? Want je probeert maar eens voor te stellen. Iemand heeft iets lelijks over jou gezegd. Of iemand heeft je uitgescholden. En dan ga jij er met een ander over praten. En wat zegt die ander? Je bent niet wijs als je hem dat niet betaald gaat zetten. Pak hem terug. Hij heeft niet anders verdiend. Dat noemen we wijs. Met gelijke munt terugbetalen. Hard terugslaan. Niet de redding van de ander op het oog hebben, maar vooral denken aan je eigen belang. Weet je hoe Jacobus dat noemt? Bittere jaloezie en egoïsme. Jezelf het belangrijkste vinden en de ander niks gunnen. Ja, er zijn mensen die het goed van zichzelf vinden dat ze zo zijn. Ik laat niet over me heen lopen. Ben je gek? Ik heb toch het recht om op te komen voor mezelf. Dat mag toch? Mij pakken ze niet. Er zijn mensen die daar trots op zijn, hè? Maar het is niet de waarheid. Want het staat lijnrecht tegenover de waarheid van de Bijbel. En met die waarheid die wordt hier de inhoud van de woorden van de Heer Jezus bedoeld. De waarheid, dat is het woord van God dat in jou geplant wordt en dat je met zachtmoedigheid mag aannemen. Ja, die wijsheid van boven en die wijsheid van beneden, die staan dus lijnrecht tegenover elkaar. En Jacobus die gebruikt scherpe woorden om die wijsheid van beneden te omschrijven. Want zegt hij in vers 15, dat soort wijsheid komt niet van boven. Ze is aard, ongeestelijk, demonisch. Het is nep, het is namaakwijsheid, het is fake. En het heeft niets te maken met de wijsheid van boven. Het heeft niets te maken met de wijsheid van de Heilige Geest. En Jacobus laat er geen enkel misverstand over bestaan. Dat als jij werkelijk meent dat jij in je egoïsme, in je hardheid, in je bitterheid wijs bent, dat je je dan op laat inpakken door dat wat niet van God komt. Maar wat aards is, wat ongeestelijk is, wat demonisch is. En wat daar de gevolgen van zijn, dat maakt Jacobus hier ook duidelijk in vers 16. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad. Hoogtij. Je groeit dus helemaal weg van dat woord van God. Je groeit ook helemaal weg van dat wat God in jouw leven wil aanpakken en wil veranderen, zodat jij optimaal mens kunt zijn zoals hij dat bedoeld heeft. Met als gevolg dat het een puinhoop wordt. Dat er onrust in je leven komt. Dat er verwarring in je leven is. En hier in de gemeente is er constant ruzie. De een vertrouwt de ander niet. Er worden geen goede woorden gesproken. Nee, er worden harde woorden gesproken. En zo maakt Paulus Jacobus dus een hele scherpe tegenstelling tussen de wijsheid van boven en de wijsheid van beneden. Want die wijsheid van boven, die is zachtmoedig en verstandig. De wijsheid van beneden, die is aard, ongeestelijk en demonisch. En hij plaatst ons allemaal voor de keus. Voor welke wijsheid ga je? Voor de wijsheid van beneden? Of ga je voor die wijsheid van boven? Nou, over die wijsheid van boven, daar schrijft hij over in vers 17. En dat is het volgende punt, dan ga ik het een beetje verdiepen. Hè? Want Jacobus die brengt namelijk een verdieping aan in die wijsheid van boven. Jacobus die verdiept als het ware dat woord van wijsheid uit door een aantal kenmerken te noemen van wijsheid. En het eerste kenmerk, dat heeft hij eigenlijk al genoemd. Dat eerste kenmerk, dat is zachtmoedigheid. En wat dat inhoudt, dat zegt hij, dat legt hij dus uit in vers 17. Laten we maar lezen. De wijsheid van boven daarentegen is voor alles zuiver en verder vredelievend, mild en meegaand. Ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Nou, al luisterend zie je misschien al een beeld voor je. Misschien ken je wel mensen, hè, waarvan jij zegt, ja, dat zijn mensen, dat is een man of een vrouw die echt zachtmoedig en wijs is. Misschien ken je ze. Jacobus heeft ook iemand in gedachten. Weet je wie die in gedachten heeft? Hij heeft de Heer Jezus in gedachten. Jezus die zegt in het Matthäus-evangelie, gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Dat is een heel andere taal dan de taal die wij normaal kennen, hè? Toch? Want in onze wereld is het vaak toch zo dat alleen die mensen die hard zijn, die opkomen voor zichzelf, die alleen maar uit zijn op hun eigen succes, die zich laten leiden door hun eigen belang, dat juist dat de mensen zijn die de aarde bezitten. Althans, dat denken we. Maar zo werkt dat niet in het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God draait meerdere dingen om, hè? Maar dit ook. Gelukkig de zachtmoedigen. Want zij zullen de aarde bezitten. Dat zegt Jezus. Dat zegt hij trouwens ook van zichzelf. Hè? Want als je even verder opkijkt in het Matthäus-evangelie, daar zegt hij bijvoorbeeld, komt allen bij mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Jezus stelt zichzelf dus als voorbeeld. Dus als je wilt weten hoe die wijsheid van boven eruit ziet, dan moet je kijken naar Jezus. Paulus die noemt Jezus ook de Gods wijsheid. Hè? Dus als jij wilt kiezen voor de wijsheid van boven en je vraagt je af, hoe leer ik die wijsheid kennen? Dan is er maar één antwoord op. Kijk naar Jezus. Kijk naar hoe hij hier op aarde leefde. Kom onder de indruk van Jezus, zijn zachtmoedigheid, van zijn geduld, van zijn zuiverheid, van zijn vriendelijkheid, van zijn liefde, van zijn trouw. En zo zou ik nog een hele tijd door kunnen gaan. Kijk, als ik naar Jezus kijk, dan moet ik heel vaak denken aan dat Jezus de voeten waste van zijn leerlingen. Ja, die laatste maaltijd. Witte donderdag. Vlak voordat hij gekruisigd werd. En heeft hij een maaltijd met zijn leerlingen. En dan gebruikelijk in die tijd dat je niet alleen je handen waste, maar dat ook de voeten werden gewassen. Want dat was natuurlijk allemaal stoffig en ze liepen met sandalen aan. En misschien hebben die leerlingen wel naar elkaar gekeken op dat moment. Hè? En zich afgevraagd, wie gaat dat doen? Wie wil de minste zijn? Dat wilden ze eigenlijk geen van allen, denk ik. Maar Jezus was de minste. Hè? Hij ging die voeten wassen. Hij doet het werk van een dienstknecht. Kijk, dat is nou wijsheid. Dat is zachtmoedige wijsheid. Je kunt ook denken aan een andere situatie. Hè? Waar de Heer Jezus werd uitgescholden. Waar hij werd beschuldigd, vals beschuldigd. Waar hij werd vernederd. Waar hij werd geslagen, gemarteld. En wat doet Jezus? Hij zwijgt. Hij scheldt niet terug. Hij slaat niet terug. Hij is de minste, de nederige, de zachtmoedige. En zo voegt de Heer Jezus de daad bij de woorden die hij zelf heeft uitgesproken. Want ergens anders zegt hij, heb je vijanden lief. Wees goed voor hen die je haten. Zegen je hen die je vervloeken of slecht behandelen. Ik weet dat dit klinkt belachelijk, hè? Dit is natuurlijk de dwaasheid ten top. Maar dat is die wijsheid van boven. Kijk naar Jezus en leer van hem wat wijsheid is. Nou, Jacobus die maakt dus met behulp van een aantal kenmerken duidelijk waardoor die wijsheid van boven gekenmerkt wordt. En de eerste kenmerken zijn, de wijsheid van boven is zuiver, eerlijk, puur, zonder bijbedoelingen. Dat staat dus voorop. Ben jij zuiver, eerlijk, puur, zonder bijbedoelingen? Hierin mogen mensen namelijk het beeld van Jezus zichtbaar zien worden in ons leven. Daar gaat het om. En dan gaat Jacobus verder. De wijsheid van boven is vredelievend, mild en meegaand. En je hoort in die woorden alweer een beetje die zachtmoedigheid doorklinken, hè? Niet op je strepen gaan staan, niet boos worden, niet op een norse, chagrijnige manier omgaan met de ander. Maar ook kunnen luisteren. En de moed hebben om de ander iets tegen jou te laten zeggen. Wat wel waar is, maar wat jij helemaal niet leuk vindt. En ik weet waar ik over praat hoor, moeilijk. Maar dat is wijsheid. Want wijsheid is mild en meegaand. Altijd op zoek naar vrede vanuit een vriendelijke houding. Nou, vervolgens zegt hij, de wijsheid van boven is vol ontferming en goede vruchten. En daarin klinkt opnieuw weer de gerichtheid door op die ander. Want als jij in je hart de wijsheid van boven toelaat, dan krijg je oog voor de ander. Dan ga je het goede zoeken voor de ander. Dan wil je die ander dienen zoals Jezus dat heeft gedaan. Maar tenslotte noemt hij nog twee dingen. Onpartijdig en oprecht. Nou, onpartijdig wil niet zeggen dat je geen standpunt mag innemen. Natuurlijk mag je een standpunt innemen. Maar weet je wat je niet mag doen? Je mag geen partijen vormen. Waardoor je tegenover elkaar komt te staan. Maar juist in je wijsheid en in je standpunt mag je samen op zoek gaan naar eensgezindheid. Want daar gaat het om. En dat doe je dan op een oprechte manier. Want de wijsheid van boven is nooit hypocriet. Maar is altijd oprecht. Wat een kenmerk, hè? Van wijsheid. Je moet ze vanmiddag nog maar eens nalezen. En ze zijn allemaal bedoeld om ons duidelijk te maken waaraan je die wijsheid van boven kunt herkennen. Maar ook erkent. En we zien ze allemaal terug in het werkelijk worden in het leven van de Heer Jezus Christus. De wijsheid van God. Want hij was zachtmoedig en nederig van hart. En dat is niet hetzelfde als soft zijn hoor. Want Jezus die kon ook heel scherp zijn tegen mensen die meenden dat ze hem niet nodig hadden. Maar in die scherpte hè, zocht hij toch die mensen weer op. Want Jezus was daarin oprecht en zuiver. En hij was uit op hun redding. Hij was erop uit dat ook zij die vrede zouden ervaren die meekomt met die wijsheid van boven. wees wijs en zachtmoedig in de omgang met elkaar. Dat brengt ons bij het laatste puntje, de uitwerking. Want er gebeurt natuurlijk iets in het leven van mensen die door die wijsheid van boven zich laten leiden. Er gebeurt wat in het leven van mensen, als het goed is, die achter de Heer Jezus Christus aangaan en zijn wijsheid van binnen leren kennen. Want zoals de wijsheid van beneden leidt tot wanorde en chaos, zo leidt de wijsheid van boven tot vrede in je leven. Kijk, in hoofdstuk vers 18, daar geeft hij eigenlijk Jacobus een samenvatting van wat hij gezegd heeft. Want daar zegt hij, waarin vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. De uitwerking van die wijsheid bestaat dus in gerechtigheid en vrede. En bij gerechtigheid moet je denken aan een oprechte leven, een oprechte verbondenheid met God, de Heer Jezus en de Heilige Geest. Een oprechte verbondenheid ook met jezelf. En in oprechte verbondenheid verbonden zijn met de ander. En de vrede, die staat tegenover wanorde. God is geen God van wanorde. God is een God van orde. En die gerechtigheid en die vrede, die worden uitgedeeld aan de mensen die daarnaar op zoek zijn. Want die vrede, die kun je niet zelf maken. Hè? We proberen dat misschien wel eens, maar het lukt ons niet. En dat brengt ons meteen weer terug bij het begin van de overdenking. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Wie kent in zijn eigen leven die wijsheid van boven? Ik kan me heel goed voorstellen dat er nu mensen denken, ik zie er maar weinig van hoor, die zachtmoedige wijsheid. Ik vind het prachtig om het te zien in het leven van Jezus. En soms zie ik het ook wel eens bij mensen om me heen, die ik ken. Maar het is voor mij niet weggelegd. Zo zit ik gewoon niet in elkaar. De grote vergissing die je kunt maken om dat te zeggen hoor. Want de wijsheid van boven is voor ons allemaal weggelegd. Jezus wil het ons allemaal geven. En als je daar ooit in tekort schiet, hè, dan heeft Jacobus ook een prachtige bemoediging voor je. Want in hoofdstuk 1, vers 5, daar zegt hij, komt een van uw wijsheid tekort? Vraag God erom. En hij die aan een iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Ik wil jullie vanmorgen oproepen om niet alleen maar als hoorder te luisteren naar de oproep van Jacobus, maar ook als dader. Wees wijs en zachtmoedig in de omgang met elkaar. Kijk daarbij naar de wijsheid van Jezus, want hij was zachtmoedig en nederig van hart. We gaan met elkaar zingen. Opwekking 520. Maar je kunt dat eigenlijk alleen maar zingen als je het wil. Als dit ook je verlangen is. En als het niet zo is, dan moet je gewoon niet meezingen. Ik kan ook nog vragen wie het meent die gaat staan. Dat vind ik zo. Dat gaan we niet. Dus als je het niet meent, moet je gewoon niet meezingen. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer. Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd. Je belooft wat, hè? Je vraagt wat aan God. Het is een gebed. Een gebed moet je menen. Dus zing dat ook als een gebed. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart.
Thank you.
Laten we de Heer danken en ook bidden. Ja, Heere God, ons verlangen, daar hebben we net over gezongen, gaat naar u uit. Want u bent waardevol, zowel in de normen als waarden die u uitstraalt, als in het dagelijks leven, in de praktijk, hoe u met mensen omging, maar bovenal hoe u met de Vader omging en ons tot voorbeeld wilt zijn. We praten over dingen, Heer, van wijsheid. En we hebben dat uitgeput en we hebben dat bekeken, die kenmerken. Maar dan denken we, Heer, zo zou ik graag willen zijn. En dan komen we tot de ontdekking dat ons menselijk denken en ons menselijk perspectief en ons handelen dat niet altijd doen. En dat willen we ook eerlijk belijden naar u. En dan kunnen we ons gaan inspannen om te zeggen, ja, dat gaan we uitwerken in ons leven. En dan zegt u tegen ons, nee, mag ik het in je leven uitwerken? En daarom mag ons gebed vanmorgen zijn, Heer. Hier heeft u ons leven. Vul het met uw Heilige Geest. Vorm het en kneed het. En laat die wijsheid van boven in ons leven mogen overheersen. En groeien, zodat we steeds meer iets van uzelf laten zien aan andere mensen. Hier, in onze gezinnen, in onze gemeente, in de omgang met andere mensen. Het is zo nodig, Heer. In een wereld die zo polariseert. Dank u voor uw wijsheid. Maar ook dank bovenal dat u een zachtmoedig en een nederig hart heeft. En dat u vol genade bent. En dat we daarom ook mogen bidden voor deze wereld die zoveel dingen in zich heeft. Die helemaal niets te maken heeft met u. En terecht komt dan ook wel eens de vraag, waar bent u, Heer? En u heeft gezegd, ik ben er altijd. Ik ben deze wereld aan het voltooien naar aanleiding van het plan wat ik bedacht heb. Eeuwig verbonden te zijn met u. In de wetenschap dat uw ogen ook eeuwig verbonden zijn met ons. En we altijd bij u in gedachten zijn. We danken u, Heer, dat we mogen bidden voor al die misstanden. Maar tegelijkertijd dat we mogen bidden voor al die mensen die daarmee te maken hebben met die misstanden. Laat ze iets mogen ervaren van het feit dat u het licht van deze wereld bent. En dat u het licht wil brengen in hun donkerte, in hun eenzaamheid, in hun verdriet, in hun ziek zijn, in hun lijden, in hun onderdrukking, in de oorlogssituatie waar ze verkeren, in de gevolgen van natuurrampen, het dakloos zijn, al die mensen die op de vlucht zijn naar een betere wereld, omdat de wereld waarin ze niet meer, waarin ze leefden, dat die niet meer leefbaar is. Er is zoveel te bidden, Heer, te veel om op te noemen. En daarom leggen we het gewoon in uw hand. Onze gedachten zijn daarbij. En Heer, geef ons iedere dag weer opnieuw een gebed voor de mensen om ons heen. Dichtbij, maar ook ver weg. Dat vraag u in Jezus' naam. Amen. Ja, mag.
Nou, heb ik nog een paar huishoudelijke mededelingen. De bloemen, een hele mooie roze bos, gaat naar zuster Steenbergen, worden door Wim en Joke gebracht. We hebben de collecte, de eerste is voor de gemeente, de tweede is voor Hoop voor Nepal. U heeft in de nieuwsbrief, er staat een bijlage bij, heeft u kunnen zien waar het geld heen gaat. Dus er worden allemaal kerkjes gebouwd. Dus ik denk dat het geld heel goed terechtkomt als u... in ieder geval de collecte wordt van harte aanbevolen. De collecte kan via de gift, wel bekend, of via de collectezak straks bij de deur. We hebben nog een gebed bij de kaas na de dienst. Dan zal Jan en Ilse bij de kaas staan. Mocht u zeggen van nou, ik... Er gebeurt veel in mijn leven. Ik heb gebed nodig. Of ik heb de woorden niet. Jan en Ilse willen heel graag voor u bidden. Misschien zegt u van nou, er gebeurt zoveel positieve dingen. Ik ben heel blij. Dat daarvoor gedankt wordt. Dat er blijdschap in het gebed komt. Dat kunnen ook Jan en Ilse voor u bidden. Dan hebben we straks nog koffie drinken. Koffie, eventueel thee bij in de tuinzaal. Kunt u nog even napraten over de dienst en met elkaar ontmoeten. Ik wens u een fijne zondag.
Het laatste lied wat we met elkaar gaan zingen is 849 uit de bundel Opwekking, De Goedheid van God. Daarna ga ik de zegen uitspreken. En dan heeft u alle tijd om even de gift af te maken. Ze hadden €800 nodig, dus dat is een kleine moeite om dat vanmorgen op te halen, toch? Dat las ik in de nieuwsbrief voor een nieuwe kerk. Dus we zingen. En we gaan dat doen voor zover dat mogelijk is, ook staande met elkaar. En daarna spreek ik de zegen uit.
Uw genade blijft me dragen, dag aan dag, in de palm van uw hand. Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God.
Leidde mij door al mijn dalen. U was dichtbij in mijn donkerste nacht. Heer, ik ken u als een vader. Ik ken u als een vriend. Ik leef met u in de goedheid van God. De goedheid van God.
goedheid van God.
U de zegen meegeven met de woorden van de Hebreeënbrief. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit het dodenrijk heeft weggehaald, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Mogen Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik loop even naar de deur, kan ik jullie een hand geven.